Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Arne Slot moet nog definitief tekenen bij Liverpool. Maar als hij dit weekend heeft gekeken, zal hij misschien wel meer geschrokken zijn voor wat er langs de lijn gebeurt, in plaats van in het veld.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 29 april. Vandaag met Mikkel Schouka. Straks Mikkel, Slot, Klop, Salah. Eerst maar even beginnen in de Eredivisie, toch? Of niet?
Ja, jij bent de chef. Nou, beginnen maar.
Jij hebt ook een mening, toch? Tegenwoordig. Dus dan...
Die wil ik een beetje tot het minimum beperken, deze.
Ja, ik zat te kijken naar Vitesse. Er zaten bijna 18.000 mensen in het stadion tegen Fortuna. Dat voelde toch een beetje alsof je een vorm van voyeurisme had. Je was uitgenodigd voor je keek naar een begrafenis waar je niet voor uitgenodigd was. Zo voelde het een beetje. Had jij dat ook? Dat je toch benieuwd was wat daar ging gebeuren in het stadion?
Nee, ik vond het prachtig.
Ik vond het ook heel mooi om te zien. Maar
ja, dat een club die er zo aan toe is, dat dan toch al die mensen daar gaan kijken en dan enthousiast zijn op een iets lager niveau. Daar ging het ook nog wel om. Zie het bij NAC ook, hè? Mm-hmm. Uitverkocht. Maar goed, daar weten we het allemaal wel van. Maar bij Vitesse is het natuurlijk vaak dat het een te groot stadion is en te weinig mensen zitten. En nu zitten ze echt helemaal aan de grond. Min 2 punten, of min 1 punt, wat was het?
Ja, min 1. Ja. Ze hebben nu plus 2.
Staan nu op plus 2. En dan, ja, die mensen die ook echt blij waren dat er gewonnen werd en dat ze toch een soort statement afgaven en die interviews na afloop van die jongens. Ja, dat hoort ook wel, denk ik, bij de eerste stappen te zijn in de terugkeer van die club. En ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als ze dat met die steun kunnen krijgen, wat echte Vitesse mensen erin kunnen hengelen.
Ja.
Voor de komende jaren. En dan kijken of ze via de KKD toch weer snel genoeg omhoog kunnen komen.
Ja, maar het voelde voor mij als voyeurisme, omdat je toch benieuwd bent, ja, wat gaat er zo'n dag gebeuren dan, weet je wel. En zeker na die straf. En het is dan de eerste wedstrijd daarna dan. En dat stadion uitverkocht en dan, zeg maar.
Ja, omdat Sturing zei het ook, hè, vooraf, ja, dat hij ervoor vreesde. En er zijn natuurlijk momenten in die wedstrijd waar ze eerder in het seizoen tegenaan liepen. Hè, zo'n late gelijkmaker, zo'n snel naar rust, zo'n tweede goal. Dat je denkt van, ja, nu is het ook echt... Echt gedaan, hè? Dan komt er straks nog een goal overheen en dan wordt het weer een grote uitslag. En nu rechten ze toch terug en dan valt er misschien hier en daar een beetje geluk toch een goal. Het waren ook nog wel aardige goals, moet ik zeggen.
Ja.
Ja, en er was ook meer aandacht voor omdat de topclubs niet speelden. Dus ik heb daar wel met plezier naar gekeken, terwijl je ook weet dat die wedstrijd verder nergens om gaat. Want Danny Buijs was ook heel duidelijk over Fortuna Sittard en de play-offs. Dat met hun doelstelling helemaal niet realistisch is. Dat zij gewoon te goed zijn om te degraderen. Hè. Dus ze komen niet in problemen. Maar ze zijn te slecht om de play-offs te halen. Nou, die was er heel duidelijk in. Dus het was eigenlijk een wedstrijd van waar het vooraf helemaal nergens om ging. En dan toch ben je erdoor geboeid.
Ja, en daar 2 punten binnen. Dus 3 punten binnen. Dus ze staan nu op 2 punten. En niet op die hatelijke min 1, wat op zich prettig is. Deze week kwamen natuurlijk ook heel veel verhalen over Vitesse naar buiten. Ook omdat die stukken bekend werden. Waaruit toch blijkt dat er wel echt een megaschuld is. Er moet ongeveer eerst 30 miljoen ingepompt worden. En dan ben je enigszins, is iedereen afbetaald. En pas dan moet je nog gaan investeren om spelers binnen te gaan halen. En ook de organisatie moet enorm uitgedund worden. De huur van het Gelredome is veel te hoog. Het is wel een lastige toekomst eigenlijk.
Zeker, ik zie Rijntjes af en toe het woord doen. En die schroomt ook niet om voortdurend te zeggen dat het er gewoon echt heel, heel slecht voor staat. En dat de mensen die nu een seizoenkaart hebben gekocht, dat die dat prachtig vindt. Maar dat er net zo goed een bericht zou kunnen komen straks dat ze hun geld kwijt zijn, omdat het ophoudt. Dus die wil nergens ook de indruk wekken van, dat komt wel goed. En dat is natuurlijk pijnlijk als je uit de buurt van Arnhem komt of als je een Vitesse supporter bent. En je hebt alle dromen meegemaakt die de club in het vooruitzicht had gesteld. Dat wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn. En ze hebben daar ook wel het een en ander van verwezenlijkt. Hè. Ze hebben natuurlijk wel gewoon in Europa gevoetbald. Beker nog gewonnen. Ja. Niet eens zo heel lang geleden. Ja, dan zou het in één keer afgelopen kunnen zijn. En daarom is het wel goed dat dit elftal een signaal afgaf. Waarin toch straks als de mensen geld moeten doneren. En dan hebben we het natuurlijk niet over supporters. Maar er moet echt flink wat geld komen. Dus er ergens geldschieters kunnen zijn die denken, ja, deze club mag niet ophouden te bestaan. Of moet op een bepaalde manier toch weer terugkomen in de Eredivisie. Laten we onze schouders eronder zetten. Maar wat je zegt, ja, er moet al een enorme berg geld in om überhaupt weer te kunnen beginnen. En dan ben je er nog niet. Hè? Dus dat geld gaat eerst die put in. Naar de rechtmatige eigenaren waarschijnlijk. En dan moet je spelers erbij gaan halen.
Want het is ook wel geld van het komend seizoen naar voren gehaald, naar dit seizoen, zodat ze in ieder geval het seizoen kunnen uitmaken. Ik vraag me dan in dat soort dingen wel af, hè. Waar heb je dan de afgelopen jaren een raad van commissarissen voor gehad? Waar heb je dan de afgelopen jaren een directeur voor gehad? Als je structureel zo uit de pas loopt en zo'n schuld kan opbouwen, ook al zit die lening van Colly Perry ertussen natuurlijk. Maar dat is ook een reden dat je dat geld nodig hebt.
Ja, precies. Die Perry wilde natuurlijk dat eerst wel betalen. Ja. En nu zegt hij, ja, regel dat dan zelf maar. Ja, natuurlijk is er wanbeleid gevoerd en daar hebben we veel over gelezen. Maar en natuurlijk kan ik me voorstellen dat clubs die het wel allemaal netjes voor elkaar hebben, denken, ja, bloed daar maar een tijdje voor. Maar goed, ja, ik kom eens per jaar bij dat soort clubs. En dan zie ik toch altijd dat er mensen zijn die van die club houden. En
ja, wat ik nu absoluut.
Maar dat zie ik bij veel meer clubs natuurlijk. En ook wat je nu op die tribune ziet. Ja, en Vitesse is gewoon een grote club. Dat hoort eigenlijk in de Eredivisie te spelen. En natuurlijk moet je dan ook je financiële positie op orde hebben. En moet je zorgen dat je aan de regels houdt. Maar ja,
maar zouden de regels, laat ik het anders zeggen. Want we hebben het al vaker in de podcast gehad, ook met MVV die in zo'n procedure zijn gestart. Ja. VVV zo'n procedure zijn gestart. Er wordt vooruit geïnvesteerd in de hoop dat die investeerder dan zometeen de boel kan overnemen. Gaat het mis, dan zit je ineens met een enorme schuld. En dan heb je allerlei leveranciers, die ook de club ter goede trouw zijn, die dan met het kind van de rekening worden eigenlijk. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ja, als KNVB, als licentie-eis, gewoon begroting op nul en niet met een tekort werken.
Ja. Maar ja, het is betaald voetbal natuurlijk, dus ja.
Ja, maar, ja. Ze moeten, maar als je dat bedrijf doet, ja.
En John van der Brom zei ook, hè, ik wilde graag instappen. Nou, dat is wel iemand, hè, die een positieve uitstraling heeft. Een jongen die daar bij de club groot is geworden. Maar die zei ook, ja, niet om het meedoen. Hè. Ik wil of gewoon om mee te voetballen. Ik wil wel ook gelijk mee kunnen doen.
Ja.
Ja, niet meteen om kampioen te worden. Maar ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Hè. Ja, kunnen ze gered worden en blijven dan ergens onderin hangen in de buurt van Eindhoven en Top Os en noem alles maar op. Of ja, kom je meteen weer een klein beetje onder de mensen, zeg maar, in de top 8, 9, 10. En kun je misschien kijken of je weer terug kan komen.
Ja. Even naar de degradatiebarometer, want Volendam verloor van Sparta met 1-0. RKC speelde gelijk met 2-2 tegen Utrecht dit weekend. Wat natuurlijk al wedstrijd van Excelsior eerder al tegen Ajax vorige week. Begin. Degradatiebarometer, waar staan we? 3 wedstrijden te gaan?
Ja, hetzelfde. Hè. Vitesse natuurlijk eruit. Volendam gaat daarbij komen. En ik had steeds Excelsior gezegd, dat had nu zomaar gekund. Ik vond die wedstrijden van Excelsior en RKC wel parallellen vertonen. Hè. Allebei natuurlijk op een voorsprong. Ja, en dan weet je dat het eigenlijk alles of niets is als je die punten binnenhaalt. We hebben het er van de week over gehad. En toen ging het ook even over, ja, toch een mooi puntje bij Ajax. Maar ja, er zijn toch zo weinig wedstrijden hierna, dat je eigenlijk geen kans meer mag laten liggen. En RKC laat dat wel. Ik vond Utrecht wel beter natuurlijk. Maar ja, als je zo kort voor tijd nog voor staat. En ik zelfs stond nog korter voor tijd voor. Ook nog eens tegen 10 man. Weliswaar in een uitwedstrijd bij Ajax. Die natuurlijk normaal gesproken geen punten voor ze oplevert. Maar ja, het leek een beetje. En Van Hanegem schreef dat in zijn column ook een klein beetje op. Dat die ziel, dat ziel en zaligheidsgebeuren wat je erin moet gooien. Dat over mijn lijk. En dat bij allebei er nog niet helemaal ingebeiteld zit. En dat verbaast me eigenlijk niet. Omdat het allebei wel voetballende ploegen zijn. Ja. Hè? Zeker Excelsior wil gewoon graag tikken. RKC heeft ook heel veel voetballers die gewoon lekker willen voetballen. En ja, daar gaat het nu niet meer om. Het is nu de dood of de gladiolen. Zorgen dat je daar wegkomt van die plek. Want het lijkt een safe plek. Maar dat is het natuurlijk de laatste jaren helemaal niet gebleken.
Nee.
Over het algemeen gaat de ploeg uit de KKD daar met de ticket vandoor.
Ja, wat je dan vaak te horen krijgt ook, is dat dan trainers in deze fase roepen, ja, we hebben toch te weinig karakter ingekocht. Blijkt toch dat het,
ja.
Maar dat weet je natuurlijk van tevoren toch nooit, hoe een ploeg ineens onder stress gaat functioneren.
Nee, het is een beetje een containerbegrip. Maar je ziet er wel eens, hè, dat clubs beter gaan spelen als ergens zo'n mannetjesputter tussen wordt gezet die dan het over me lijkt. Het is ook een klein beetje wat je wil zien natuurlijk. Maar ja, je ziet ook nog steeds wel de spelers met de hakballetjes en zo. En daar is het natuurlijk nu op dit moment is het de fase niet meer voor. En dan moet je ook geluk hebben. Daar hebben we het van de week niet over gehad. Omdat dat laat op de avond was en we die beelden niet goed hadden gezien. Maar die guy moet er natuurlijk uitgestuurd worden. Dat moet je ook mee hebben. Dan speelt Ajax met 9 man en dan wint Excelsior waarschijnlijk die wedstrijd wel, normaal gesproken. Dus het zit allemaal in hele kleine dingetjes. Die ploegen ontlopen elkaar niet heel veel. Dus ja, als je een kans hebt, en die hebben ze allebei gehad in deze speelronde, om een volle buit te pakken, om 3 punten te pakken. Ja, dan moet je het echt niet nalaten, want anders kom je in problemen. Ik heb nog gekeken naar het gat erboven. Ja, dat is eigenlijk net te groot. Hè? Dus er zijn wel wat ploegen die.
Maar Heracles staat, ja, als er
ja,
nog 2 gewonnen worden.
Ja, die winnen met 5-0 van AZ. Dus toen hebben we ze rijk gerekend. Nu was het weer
maar Heracles speelt nog tegen RKC en tegen Excelsior, hè, de komende weken.
Ja, maar het is 6 punten verschil, hè, volgens mij. Ja. Ja, dat is net te veel, denk ik. In nog 3 wedstrijden. Maar goed, ze hebben wel eens meer het helemaal laten liggen, Heracles, in die laatste week.
Laatste speelronde, ja. En Excelsior Feyenoord. Feyenoord Excelsior laatste speelronde. En Arne Slot is een toptrainer, hè?
Ja, maar juist dat vertrek van Slot is natuurlijk eigenlijk funest voor Excelsior, denk ik. Omdat zo'n laatste wedstrijd van een trainer die ze zoveel heeft gebracht, ja, die kun je natuurlijk niet in 1-3 of zo laten eindigen of in 1-1. Dus ja, daar zal Feyenoord nog één keer met een kolkende Kuip, denk ik, gas geven. Terwijl het voor Feyenoord eigenlijk nergens meer om ging. Maar dan toch ja, die technische staf nog een keer uitzwaaien. Dus ik denk dat dit slecht nieuws was voor Excelsior.
Ja, precies. Overigens, over slecht nieuws gesproken. Nou, laat Ajax punten liggen tegen Excelsior. Kan je, denk je, als NEC en Utrecht zijnde, nou weet je wat, als we nu winnen dit weekend, komen we dichterbij, kunnen we eroverheen. Plek 5 ja. Is rechtstreeks de plaatsing Europees voetbal. Laten ze allebei punten liggen. NEC onderuit tegen AZ.
Ja. Ja, bij NEC denk ik wel dat het is opladen, opladen, opladen tot de bekerfinale. En dan verliezen tot donderdag nog niks hebben gedaan. Dan de kopjes weer een beetje schoon proberen te krijgen. En dan tegen een vrij snelle tegengoal aanlopen. Ja, dan kan het wel eens wegzakken. Heb je ook nog een ploeg die behoorlijk kan voetballen. En het inmiddels weer een klein beetje op de rit lijkt te hebben. Want ja, daar is het ook heel schommelend natuurlijk met AZ.
Ja.
Dus ik denk dat het daar vooral mee te maken had. En ja, Utrecht bij RKC, daar merk je dus inderdaad dat je tegen een ploeg komt die in degradatiestress is. En Utrecht heeft te veel kansen laten liggen. En Go Ahead, die natuurlijk ook nog in de buurt stonden, die verliezen van Feyenoord, maar speelde wel behoorlijk. Go Ahead is echt wel een beetje onderbelicht, vind ik, in de Eredivisie. Ik was er nu afgelopen week natuurlijk, maar het is echt, die sfeer is goed. Maar daar gaat het natuurlijk allemaal niet zoveel om. Maar er staan vrij matige spelers op het veld, die toch echt een team vormen. Die weten wat ze moeten doen en tempo hoog kunnen houden in een wedstrijd. Ja, die ploegen die zitten eigenlijk al aan hun max, denk ik, om zo rond 9, 8, 7 te finishen. Dus het zou mij verbazen, niet dat het Ajax natuurlijk geweldig heeft gedaan, Texasje, maar het zou mij verbazen als Ajax toch nog in die play-offs terechtkomt.
Ja, dan gaan we kijken. Dat gaan we de komende weken zien. Nog 3 speelrondes te gaan natuurlijk in deze competitie. Ja. PSV gaat komend weekend ook kampioen worden. Dat is de bedoeling. Daarom gaan we deze week starten met een speciale serie in de AD Voetbal Podcast, waarin we elke dag PSV gaan belichten aan de hand van een aantal zaken. In de week waarin PSV landskampioen gaat worden van de Eredivisie blikken we in 5 delen terug op het seizoen van de Eindhovenaren. Dat doen we met Maarten Wijfels en Rick Elfrink. Het gaat dan over spelers die het verschil maakten, de methode Bos en tal van andere onderwerpen. In deel 1 praat ik vandaag met Maarten Wijfels over Peter Bos. Want ja, hij heeft zijn titel binnen. Dat had hij wel even nodig natuurlijk in die carrière van. Wat ontbrak nog in die prijzenkast van Bos, toch Maarten?
Dat is zo. Daar gaat het af en toe over, hè. Dan geeft hij altijd zijnzelfde antwoord. Wat hij ook 5 jaar geleden al gaf. Kijk, het hangt er aan vanaf bij welke clubs je werkt. De kans dat je bij Heracles of Vitesse iets wint is anders dan bij Ajax of PSV.
Ja.
En hij zegt ook altijd bij van ja, toch de manier van spelen is voor hem het belangrijkste. En belangrijker dan uiteindelijk eerst of tweede wordt. Dan kun je zeggen dat is een makkelijk antwoord. Ja, dan hoef je eigenlijk nooit te winnen.
Het is
bijna een excuus. Maar ik moet zeggen, wat mij het meest intrigeert aan de trainer Bos, en dat had ik al toen hij net begon bij de Graafschap of zo, of zelfs bij AGOVV, bij de amateurs. Hij was zelf een speler, mensen die hem nog kennen, controlerende middenvelder, van het type, ja, toch poetsen.
Kon een overtreding maken.
Hij was zeker geen slechte speler, nee. Maar toch ook wel, ja, hoe zeg je dat, hè? Want fysiek, wat je zegt, overtreding maken. Hij was wel een slimme speler, maar het was niet de gepolijste de voetballer die eens eventjes à la Joey Veerman de balletjes achter de verdediging legde.
Dat was geen Arne Slot, zeg maar, in zijn voetbalcarrière, die als nummer 10 wel de balletjes probeerde neer te leggen achter de defensie.
Het was geen Arne Slot. En wat je bijna altijd ziet, is dat, zeg maar, het evenbeeld van de coach, die zie je ook terug in zijn elftallen. En Bos heeft vanaf het begin van zijn carrière gezegd als trainer, luister, ik moet er niet aan denken dat ik weer naar mezelf moet kijken vanuit de dugout. Dus ik wil mezelf niet in mijn elftallen. En als je inderdaad kijkt bij PSV, je zou kunnen zeggen dat degene die misschien nog een beetje daar het dichtst bij in de buurt kwam, dat was Sangaré.
Ja.
En daar heeft hij ook meteen afscheid van genomen, omdat hij op nummer 6, Sangaré zou weggaan, maar hij wilde ook duidelijk andere types. Hè? Veerman, Schouten, dat zijn andere voetballers. Dus de trainer Bos heeft zichzelf niet in het elftal, in de elftallen die hij traint. En dat is eigenlijk een hele wonderlijke constatering. En dat heeft me altijd geïntrigeerd bij hem.
Wat voor mij heel belangrijk was, dat de warmte die ik vanaf het eerste moment voelde. Dat ze aangaven dat ze echt voor mij wilden gaan. Dat je weet dat ze er goed over nagedacht hebben. En dat jij degene bent waarvan zij denken dat jij de beste trainer bent om PSV de komende jaren te leiden. Dus dat vertrouwen vond ik heel belangrijk.
Wanneer zag jij bij dit PSV de hand van Bos ontstaan? Want PSV kwam uit een roerige periode. Van Nistelrooy stopte vorig seizoen. Toen moest er een nieuwe trainer komen.
Ik denk dat het echt wel een bepalende wedstrijd voor dit seizoen is. Glasgow is Rangers thuis geweest. Die 5-1. Hè, omdat het in de uitwedstrijd, ja, dan werd het gelijk. Het jaar daarvoor was PSV uitgeschakeld. Er kwam toch een soort roze olifant in de kamer van ja, hè, we hebben dit eerder gezien, déjà vu. Hoe ga je dat nou vermijden? En toen kwam die thuiswedstrijd en toen walsten ze eroverheen met doelpunten die week in op het trainingsveld waren ontstaan. Ze hadden gezien in de heenwedstrijd dat als PSV de achterlijn haalde, dan verzuimden ze om eigenlijk de bal terug te trekken naar zeg maar de 16 meter lijn, penalty stip, waar steeds in Glasgow toen PSV'ers vrij stonden, maar die werden niet bereikt. Dus voor de terugwedstrijd lag daar de focus op en 3 van de 5 goals kwamen op die manier tot stand. En dat is zo'n bepalende wedstrijd geweest voor het vertrouwen van alles en iedereen in de werkwijze, de speelwijze van een trainer die toch nieuw was en toch 7 jaar was weg geweest uit Nederland. Ik denk dat er PSV-spelers waren. Ik denk wel heel veel. De naam Bos, ja, Peter Bos, de naam hadden ze wel eens gehoord. Maar die gingen echt niet voetbal kijken in buitenlandse competities wat hij dan speelde. Dus die hadden toch ook echt geen idee wat voor trainer ze kregen. En ja, en ja, dan helpt dat. Dus dat is wel een wedstrijd geweest, die zou ik noemen.
Ik teken voor dat we 34 wedstrijden winnen. Maar dat is voor mij niet voldoende. Maar je gaat ook op deze manier geen 34 wedstrijden winnen. En dat is het punt. We moeten daarin echt beter worden. En wat dat betreft ben ik gewoon heel blij met... Nou, Tigo heeft natuurlijk maar een paar minuten gespeeld. Maar hoe die andere jongens zijn ingevallen, dat is zoals het moet. Als ik zie hoe Ismaël de tweede helft invalt... Dankzij die wissels hebben we deze wedstrijd gewonnen. Daar ben ik van overtuigd. Niet dankzij de jongens die gestart zijn.
Wie is nou in deze selectie een echte Peter Bos-speler, vind jij?
Ja, die Schouten. Omdat Bos houdt van spelers die zo slim zijn. In voetbalintelligent, zoals dat dan heet. Dat die ook op meerdere posities kunnen. Dat ze in het veld nooit... Ze doen altijd logische dingen. Dat zegt hij over Schouten. Zei hij na die wedstrijd tegen Glasgow trouwens ook. Want er speelde Schouten centraal achterin. Zei hij, ja, Schouten is zo'n speler. Je zit op de bank en je ziet, die doet alleen maar logische dingen. En ja, ik denk dat je dat bij het PSV van dit seizoen ook wel gezien hebt. Er waren weinig vragen te stellen bij keuzes in opstelling. Of spelers die op bepaalde posities begonnen. Dan wel starten, dan wel een keer speelden. Het zag er allemaal vrij logisch uit. En dat de Schouten zou ik daarin noemen.
Ja, nou, daar gaan we binnenkort nog over praten. Over het oliemannetje, zoals Rick Elfrink hem ooit noemde in de podcast. Maar nog even terug naar Peter Bos. Jij volgt hem al jaren, heb het al vaker over gehad. Wat zie je in dit PSV wat Peter Bos in het buitenland geleerd heeft?
Dat vind ik best een moeilijke vraag. Want ik vind dat Peter Bos eigenlijk niet zoveel veranderd is.
Maar is dat dan goed? Is dan ook de vraag. Want in het voetbal zie je ook dat er zoveel verandert in de afgelopen 10 jaar.
Veranderd bedoel ik in... Kijk, hij doet wel dingen anders. Tot een paar jaar terug begon hij, als hij bij een club kwam... de eerste 2 weken alleen maar bezig zijn met aanvallende spelprincipes. Overbrengen op de spelers. Over verdedigen had hij dan nog helemaal niet. Maar daar is hij al een tijd van afgestapt. Nu... brengt hij meteen, als hij begint hij over zowel aanvallen als verdedigen. Wat doen we dan? Dus ja, dat zijn dingen die wel veranderd zijn. Maar het voetbal, bij wijze van spreken, doordekken verplicht. Ook bij 0-1 voor in de Arena of de Kuip. Zo dacht hij er 6 jaar geleden over en 8 jaar geleden. En zo denkt hij er nu nog over. Dus dat is ook niet veranderd. Hij laat soms iets makkelijker wat van zich afglijden. Misschien een mooi voorbeeldje. Dat is wel een leuk speels voorbeeld. Op het trainingskamp in de winterstop was een beetje de running gag. Cezinho Dest liep altijd met aan 1 kant van zijn veters los. En op een gegeven moment was er dus een training dat Bos het eigenlijk zo beu was dat hij zei, kom eens hier. Toen knielde hij voor Dest en toen ging hij als een voetbalvader tussen de veters van Dest strikken. En de groep had een beetje hilariteit. En toen zei Bos van ja, een paar jaar geleden... was ik ontploft en had ik gedacht, wat is dit voor onprofessioneel gedrag? Maar hij zegt, ja, nu zie ik het misschien een beetje als een vader die denkt, ach, het is nog een jonge jongen. Ik zal hem even door deze, op deze beeldende manier, zal ik hem even duidelijk maken dat hij toch echt zijn veters in orde moet hebben. Maar daar gaat hij dan anders mee om. En ja, dat is misschien een klein dingetje wat iets zegt over ouder worden en zaken net iets anders oplossen of iets... iets milder daarnaar kijken.
Ja. Peter Bos heeft ook vaak, werd vaak gezegd... dat is een 2-eenheid met Henry Kruse. Die kunnen niet zonder elkaar. Dat is eigenlijk het brein misschien wel die Kruse... achter het trainingsvak van Bos. In Eindhoven ging Kruse niet mee. Die bleef bij Heracles Almelo. Rob Maas kwam wel mee. Hij kan het ook zonder Henry Kruse.
Ja, maar dat was in Lyon. Was dat al zo?
Ja, die ging eerder naar huis toen ook.
Toen is Kruse halverwege daar weggegaan. Omdat hij de Franse taal kon hij niet mee overweg. Ja, en Rob Maas is een hele rustige man. En die zie je ook op de bank. Ik heb altijd het idee dat hij zit te kijken naar, zoals ze dat wel eens zeggen, naar groeiend gras. Die kijkt gewoon heel rustig.
Maar Stijn Schaars ook, ja. Peter Bos niet. Die is nog steeds een beetje af en toe druk mannetje aan de lijn als het niet gaat zoals het moet.
Ja, maar Schaars ook. Dus hij heeft rustige mensen om zich heen. En dat is ook iets wat Bos ook volgens mij zelf wel eens verteld heeft. Zo gaat het ook in de rust. Hè? Je hebt trainers, de kabaalcoach. Het is rust, elftal zat achter. Je smijt hem met de kleedkamerdeur.
Tafels op te
schreeuwen, kopjes door de kleedkamer. Noem het allemaal maar op, we kennen de beelden. Maar Bos, dat heeft hij ooit van Wim Jansen geleerd. Die zegt, dat gaat bij mijn teams nooit gebeuren. Je komt binnen in de kleedkamer in de rust. Ongeacht de stand. Iedereen gaat zitten. Pakt wat te drinken. Het is even 2 minuten stil dat iedereen even tot rust komt. Neemt een slokje en die zeggen, dan neem ik het woord. En dan zeg ik gewoon puntsgewijs een paar details of een paar hoofdzaken die ik even wil benoemen. Even aanstippen. En op een rustige manier. En dat is het. Ja, zo zit die staf ook in elkaar. Er zit daar inderdaad geen... Het is anders dan bij, laten we zeggen, Diego Simeone. Die vroegere keeper daar. Mono Burgos, of hoe heette die? Mono Burgos. Nou, ik weet er in ieder geval niet één. Nou, die zag eruit als een soort free fighter. Die ging je elk moment neerslaan.
Ja.
En dat is in de staf van PSV helemaal niet zo.
Nou, je ziet, kijk, bij de staf bij Feyenoord om het vergelijk te maken, dat je de Pusic, die soms woest kon worden op de assistent, die sprong ook op de... Daar zat veel meer emotie in. John de Wolf hoeft alleen maar te kijken natuurlijk, als die boos is.
Ja.
Maar, dat heeft Rob Maas ook wel een beetje natuurlijk. Die kan soms ook heel boos kijken. Maar in principe is de staf bij PSV wat rustiger daarin. Dat is wel een mooi contrast ook weer tussen de clubs.
Is wel een contrast.
Morgen een nieuwe aflevering. Maarten, dank je wel.
Ja.
Morgen praten we verder in de AD Voetbalpodcast dan Rick Elfrink. Onder andere over de defensie en Serginho Dest. Dat morgen dan met Rick Elfrink. Wij gaan even doorpraten over Feyenoord. En Mr. Arne Slot in Liverpool. Nog niet... Ja, het is rond, hè? Toch? Dat kunnen we wel. Het is nog niet getekend, maar het is rond, toch?
Nee, de details moeten dan op papier, zoals dat zo mooi heet. Dus, en dat heeft echt wel tijd nodig. Bovendien had Feyenoord een paar vrije dagen. Dus Slot zal ongetwijfeld met het gezin niet in Zwolle achter de geraniums zijn gaan zitten. Maar het is ook schoolvakantie, dus misschien zijn ze even wat gaan doen. Dus ik denk dat dit is rond, maar dat het heel even de tijd nodig heeft. En dat is eigenlijk niet meer zo belangrijk, totdat er officiële handtekeningen onder staan. Maar hij neemt in ieder geval Hulshoff mee en hij neemt Ruben Peters mee. Dat is een Belgische performance coach die in eerste instantie bij Genk heeft gezeten. Ooit een keertje stage liep bij AZ. Slot ging naar Feyenoord en nam hem meteen haalde hem daar meteen heen. Ik zei hem dan wel mee, maar dat was natuurlijk niet zo. En daar zijn ze heel tevreden over. En de derde is Etienne Reijnen. Dat wordt nog moeizaam gecommuniceerd. Maar dat heeft te maken met het feit dat Reijnen geen trainersdiploma heeft. En bij Feyenoord ook een andere benaming heeft dan assistenttrainer.
Ja.
Omdat hij dat eigenlijk ook niet mag zijn. Dus hij zit ook niet op de bank. Hij zit op de tribune. Maar goed, ja, die maakt helemaal natuurlijk een geweldige
van technisch directeur bij Cambuur naar assistenttrainer. Ja.
En gaat van Cambuur naar Feyenoord naar Liverpool binnen in een half jaar.
Ja.
Dus ja, maar die zal daar ook bij gaan komen. En dan zie ik mensen op Koningsdag en zeggen, ah, verdomme, dan neemt hij iedereen mee. Maar goed, het is ook niet zo erg, denk ik, als een hoofdtrainer wat assistenten meeneemt. Omdat vaak een nieuwe hoofdtrainer zijn eigen assistenten mee wil nemen. En je wil ook niet zitten dat bijvoorbeeld Reijnen volgend jaar in zo'n club zit waarvan... Ja, je ziet het nu een klein beetje met Maduro, hè, van het schip komt dan binnen met Vulcanis. En dan schuift het allemaal een beetje door. En dan zit je eigenlijk een beetje omhoog met assistenten. Nou, dat had ook zo kunnen zijn met de assistenten die er nu nog zitten. Dat zijn wel gewaardeerde jongens en die goed werk leveren. Maar ja, Slot gaat niet in zijn eentje naar Liverpool. Zo werkt het niet meer in de huidige top. Dus die neemt wat mensen mee. Feyenoord zal ook verdedigen dat hij niet de hele staf meeplukt. Maar bij dit soort mensen, ja, die heeft hij eigenlijk zelf binnengebracht. Bij Hulshoff lag het iets anders. Is wel bij de jeugd begonnen voordat hij bij het eerste elftal kwam. Maar ja, dat zou wel... Dat is eigenlijk gewoon logisch. En dan maken ze ook plek voor de assistenten die de volgende trainer meeneemt.
Ja.
En over die volgende trainer gesproken, daar is, dat is natuurlijk jouw volgende vraag.
Nou nee, ik wil nog even doorwachten voordat we over de volgende trainer gaan praten. Sipke Hulshoff moet natuurlijk ook naar het EK.
Ja, dat
toen bedacht ik mij, hoe gaat dat zometeen als Arne Slot al begint bij Liverpool? Die moet daar natuurlijk die voorbereiding starten. En dan begint het dus met een beetje pech zonder Sipke, of wat?
Ja, nou, dat is wel een dingetje wat jij nu aanstipt. Kijk, hij neemt hem mee. Dus ja, bij Liverpool verwachten ze natuurlijk ook gewoon dat de nieuwe trainer, die ook voor het eerst in de absolute top gaat werken, ja, natuurlijk meteen van kiet af aan erop zit. En dat het niet zo is dat hij zegt, ja, maar misschien komt Fipke morgen, of misschien komt hij overmorgen, misschien komt hij over een week. En als Oranje wint, dan komt hij misschien over nog een week. Oh, dan gaan ze misschien ook nog huldigen. Ik noem maar allemaal zijstraten. Hè. Dus dat is verre van ideaal. Dus er zijn een aantal opties in deze. Ja, of Liverpool zegt, nou ja, prima, we hebben die Sipke voor 4 jaar nodig. Laten we het zomaar doen. Misschien halen ze nog een extra assistent erbij. Ja, er zou ook een mogelijkheid kunnen zijn dat Sipke denkt, ja, ik kan nu in de top van de wereld werken. Ja, dat EK, uiteindelijk valt dat gewoon heel slecht. Kijk, hij heeft het natuurlijk toen getekend, omdat hij dan bij Feyenoord, ja, de toestemming zou krijgen om wat later in te stromen. Ik spreek nu uit voor mijn eigen, ja, ja, voor mezelf, hè, maar het is niet zo dat ik iets voorspel waarvan ik al zeker weet dat het gaat gebeuren. Maar het zou mij niet verbazen als dit uiteindelijk ook voor Hulshoff en de KNVB iets is waarvan ze denken, ja, moeten we dit nou wel doen? Dat geeft wel weer een nieuw probleem, want het EK staat voor de deur. Hulshoff heeft die hele fase meegemaakt, heeft een bepaalde rol die gewaardeerd wordt in Zeist. Ja, hoe ga je dat dan opvangen? Maar ik kan me wel voorstellen, als je als slot zijnde aan zo'n enorm avontuur begint, hè, top 5 van de wereld.
Dan moet hij wel mee, toch, in het begin gelijk.
Dat je eigenlijk niet kunt zeggen, ja, Sipke komt ook nog, maar het is even afwachten of Wout Weghorst nog een keer binnenkant paal schiet of dat hij eruit ligt. Dat is natuurlijk in de top eigenlijk niet werkzaam. En er zullen de mensen zijn die zeggen, ja, wacht even, Engeland heeft toch ook heel veel internationals die dan pas laat terugkomen. Ja. Dat is natuurlijk zo.
Maar niet Sipke. Ja, Sipke moet mee natuurlijk. Die heeft getekend.
Nee, dus ik bedoel, hij begint wel met een gemankeerde selectie, maar dat is eigenlijk altijd zo. En in Engeland, ik ken het schema niet van Liverpool, maar over het algemeen trekken die meteen naar Amerika of naar Azië voor een grote tour. Ja, daar heb je gewoon je trainers in nodig. En het is gewoon heel lastig om dan te zeggen, nou, de veldtraining die deed normaal, doet Sipke dat, maar nu moet Piet dat nog even doen totdat Sipke er is. Dus dat geeft wel een bepaald dilemma, denk ik.
Ja, en denk jij nou, want die woorden van Arne Slot over een club kwamen er natuurlijk na die bekerfinale uit. Hè? Die quote hebben we ook vaker uitgezonden in de podcast. Wist hij nou al dat dit allemaal in de pen zat? Want anders roept hij dit toch niet zomaar. En dan in die week daarna is ineens een stroomversnelling dat Liverpool definitief een feit wordt.
Ik heb het hem gevraagd, hè, in Deventer, wanneer hij het wist. En hij gaf aan dat hij het voor de bekerfinale wist. Dus dat klopt. Maar ik weet niet of hij het al weken daarvoor wist. Hij heeft wel, zeg maar, denk ik, minzaam gelachen bij de mensen die begin vorige week, en daar waren we zelf ook bij, nog wel een beetje een vraagteken zetten of er nou echt topclubs voor slot zouden kunnen komen.
Ja, zeker. Ja.
Dus ja, we hebben het hier zelf ook.
Ik heb gesproken in de podcast en we zeiden ook nog, ja, Kijk, Liverpool paste misschien wel. Maar zou een partij als Bayern München of zo komen? Dat is een beetje de vraag die we er ook stelden.
Klopt. En toen dat een paar weken geleden werd geopperd, werd er een beetje gelachen van, ja hoor, Bayern München en Slot. En ja, aan het begin van de week ging het nog over Brentford en Nottingham Forest en dat soort clubs. En toen wist hij natuurlijk al dat Liverpool zou uiteindelijk, dat het op straat zou komen te liggen. Ja, ik heb zelf altijd wel het idee gehad, maar ik had zelf ook het idee dat ik me daarin een soort moest verdedigen. Dat er echt een topclub voor hem zou komen. Dat vorig jaar Spurs en Chelsea al kwamen. Dat er ook best wel grote subtopclubs, hè, van Atletico Bilbao tot waar hij op lijstjes heeft gestaan. Marseille, dat was niet zo heel concreet. Maar je wist wel via agenten van dat er wel heel vaak even geïnformeerd werd hoe het ervoor stond. Niet dat ze hem meteen benaderen. Maar je voelde wel aan dat er ook wel een topclub zou kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat ik afgelopen maand dacht van, nou, Liverpool komt toch wel, dus maak je geen zorgen. Maar je voelde wel aan dat die hoger zou gaan instromen dan dat de mensen dachten. En het heeft me ook wel een beetje verbaasd dat veel mensen dachten van, nou, subtop is wel, dat is wel een beetje zijn matje. Omdat je inderdaad niet alleen aan zijn statistieken, want daar komt iedereen nu mee. Ja, ze hebben hem met de statistieken naar boven gehaald. Natuurlijk, dat werkt ook mee. Maar Slot heeft gewoon een goede naam opgebouwd in Europa, ondanks dat hij bij een club in Nederland werkt. En,
maar was in Engeland dit weekend ook alweer een discussie dat ze zeiden, ja, wat halen ze nou? Want ik was volgens mij, Graeme Souness zei het.
Ja.
Die zei ja.
Ja, vooral Carragher. Ja. Souness zei ook wel wat. Ja, ik verbaas 9 me
punten
ook wel een
achter
klein
PSV.
Beetje over.
Wat halen ze nu?
Ja, ik verbaas me ook wel een klein beetje over de situatie in Engeland. Die zitten op een eiland daar. Maar het lijkt wel alsof alles ontgaat verder. Hè? Want het is natuurlijk niet zo dat Arne Slot zonder Europees voetbal ergens in Nederland een clubje omhoog heeft getild. Nee. Hij werkt bij een grote club. Feyenoord is een grote club. En die speelt gewoon Europees voetbal. En je hebt ook gewoon gezien dat hij in Europa dat hij zich heeft laten zien. Maar blijkbaar ontgaat ze dat allemaal. Ja, en ik lees ook wel mensen die dan zeggen, ja, maar hij is maar één keer kampioen geworden. Maar je moet natuurlijk kijken naar het moment van instarten.
Ja.
En ja, er had misschien een tweede titel bij gekund als PSV niet zo waanzinnig goed was geweest dit seizoen, waardoor zeg maar nooit een strijd is geweest. Maar dat je de mensen in het voetbal zelf, en er waren ook mensen bij die helemaal niets met Arne Slot hebben, of misschien wel helemaal niet zo tot zijn vriendenkring kunnen rekenen, die zeiden allemaal wel, ja, Slot die staat er gewoon echt goed op, wordt heel vaak naar geïnformeerd. En dan is het nog maar afwachten of er een plaatsje vrijkomt en of Liverpool het aandurft.
Ja.
Maar dit is wel, dit was ook weer niet helemaal gekkigheid wat we in één keer meemaakten.
Nee.
En wat er in Engeland is gebeurd, ja, daar vinden ze blijkbaar alles wat buiten Engeland en niet in de top zit, dat in principe niet goed genoeg is. Maar ik denk dat Slot ze nog zal verbazen.
Ja, dat was waarom vorige week hadden we het in de podcast erover. En toen stond bij Bayern München, werd dan de Serbië genoemd. En werd Tuchel natuurlijk de weg. Er was de Nagelsmann werd daar genoemd. Een tal van namen. Maar er zat de naam van Slot niet tussen. En in de podcast zei ik ook, ik kan me voorstellen als de Serbië naar Bayern München gaat, dat een club als Brighton aanklopt bij Arne Slot, omdat het hetzelfde type voetbal is. Dat kan Klopt. Je redelijk overeen komen. Ook als het niet daarmee doe ik niks af aan het feit of hij wel of niet in de top kan werken. Dat geloof ik ook qua eigenschappen. Alleen de vraag was een beetje, dat leek mij een logisch gevolg dat zou kunnen, zeg maar.
Klopt, en die club heeft ook wel eens bij hem geïnformeerd toen de Serbië er al zat, maar niet om te zeggen van joh, maar gewoon eens informeren, ja, hoe sta jij erin in de toekomst, stel nou dat de Serbië ooit weg zou gaan, hoe zou dat dan gaan? Dus die lijntjes waren wel gelegd, alleen toen Spurs kwam en ook Chelsea, ja, Chelsea is natuurlijk een beetje weggezakt dit seizoen, maar dan kom je wel aan bij de top van Engeland, ja, misschien nog niet de absolute top. Ja, dan weet je dat daar niet zoveel functies vrijkomen. Alleen Liverpool wel. Overigens is Brighton alweer helemaal weggezakt. En vinden we de Serbië naar Bayern vinden we dan wel normaal. Terwijl ze inderdaad een beetje vergelijkbaar voetbal spelen. En Rangnick zou naar Bayern München gaan. Ja, hè? Althans, precies. Die heeft dat zelf gezegd.
Ja.
Dat de Oostenrijkse bond is ingelicht en dat hij die kant op zou kunnen gaan. Dus dat is een beetje een verrassende naam. Waardoor zeg maar de suspects die we nu hebben, zeg maar het rijtje Slot, de Serbië, Sabi Alonso heeft natuurlijk bijgetekend, dat daar misschien niet genoeg plek voor is om te verkassen. Dus Rangnick hadden ze daar niet tussen verwacht.
Nee.
Maar ja, ik denk dat we ook in Nederland best wel blij moeten zijn dat we weer, en stel dat de Hag ook mag blijven, dat je in Engeland tot de topclubs, Nederlandse trainers bij de topclubs hebt zitten.
Ja, ze 9e trainer volgens mij uit Nederland die nu naar Engeland gaat. En Nederlandse trainers zijn over het algemeen nou geen garantie voor succes in de competitie in Engeland. Wat is dat toch?
Ja, er zijn natuurlijk weinig geweest. Ik zag 3 keer een FA Cup gewonnen. Hè? Ruud Gullit, Guus Hiddink, Louis van Gaal. Er zit natuurlijk ook het disaster van Frank de Boer bij. Met
0 punten.
Met nul, ja, precies. Maar Martin Jol heeft het daar redelijk gedaan.
Ja, het wel redelijk gedaan, ja. Maar het is allemaal redelijk gedaan, laat ik het zo zeggen.
Meulensteen.
Het is niet dat wij ineens, zeg maar, klopt. Wat je met de Duitsers wel hebt, met Klopp bijvoorbeeld, die wordt dan kampioen of dat soort zaken. Ja. Dat is dat het echt een naam vestigt in Engeland.
Dat klopt. En ja, we hebben ze natuurlijk wel in Spanje gehad. Hè, met Cruijff en Hiddink en Beenhakker, noem alles maar op. Maar advocaat zag ik er ook nog tussen staan. Maar ja, die zat dan bij Sunderland. Dus dat was natuurlijk al lang blij dat hij erin, dat hij de ploeg erin kon houden. Maar het klopt. Ja, Hiddink is volgens mij vooral binnengekomen als caretaker. Hij heeft toen toch nog die FA Cup gewonnen. Ja, bij Louis in die periode had het eigenlijk de eerste succes moeten zijn. Ik ben ook benieuwd of ze bij Liverpool zeggen, ja, we moeten per se meteen kampioen worden. Ik weet wel dat Liverpool natuurlijk een club is die niet zal zeggen, nou, als je ergens rond plek 6 eindigt, dan gaan we een broodje eten en dan doen we het volgend jaar. Gaan we het weer doen,
ja, precies.
Maar ze zijn natuurlijk ook al maar weinig kampioen geworden de laatste jaren, ook onder Klopp.
Ja.
Dus het is ook een beetje weer aansluiten, terwijl ze nu dichtbij staan. Om kijken of ze met, want er gaat wel wat een en ander veranderen in die spelersgroep, begrijp ik uit de Engelse pers. Om te kijken of ze daar in ieder geval weer heel dichtbij City en Arsenal kunnen zitten.
Ja, want Van Dijk is een vraagteken of die wil gaan verlengen of niet. Kijkt volgens de Britse media uit naar misschien wel een andere club. Borussia Dortmund wordt genoemd, maar ook in Spanje en over de hele wereld zal interesse voor hem zijn. En er was natuurlijk het incidentje Salah. Ja, dit was in de gangen waar de interviews werden gedaan, de afloop met Mixzone. En daar liep hij langs. Gaf geen interview. Salah was slecht te verstaan. Maar het was in ieder geval, ja, als ik dat doe, dan word ik ongeveer ontslagen. Of dan komt het was het incident langs de zijlijn tussen Klopp en Salah. Was het nou of hij hem geen hand gaf of niet? Daar was in ieder geval iets aan de hand, hè?
Ja, dat klopt. En het gebeurt natuurlijk wel vaker. En dit wordt dan uitgelegd als, ja, er is van alles aan de hand en er moet Slot allemaal gaan repareren. Maar toen Slot naar Feyenoord ging, toen was advocaat natuurlijk trainer. Die had toen een keer na Feyenoord AZ gezegd dat AZ gewoon betere spelers had. En had hij woedende spelers op zijn kantoor gehad. Toornstra, Berghuis, noem ze allemaal maar op. Dus daar was al wat vrevel. Nou, als je die documentaire van Disney hebt gezien, dan voelde je dat nog meer aan. En Berghuis, ja, daar waren heel veel conflicten mee. Maar het eerste wat hij toen deed, Was bij Berghuis op de koffie, nog een keer bij Berghuis op de koffie. En toch heel duidelijk maken, wij gaan zo spelen. Jij gaat een belangrijke speler blijven bij ons. En hij kreeg ook het idee, nou die ga ik nog wel proberen te houden. En dat gaat ook nog lukken. Uiteindelijk lukte dat niet. Dus het was niet zo dat hij dacht, ik kom nu in een nieuw elftal of ik kom bij een nieuwe club terecht. Daar zijn wat mensen die nu al vervelend doen. Wat is de kans dat ze volgend seizoen wel normaal gaan doen? Ik ga er afscheid van nemen of ik ga vragen of ze er afscheid van nemen. Nee, hij heeft altijd het idee dat hij daar wel, dat hij ze wel weer op één lijn krijgt, omdat hij goed voetbal speelt, omdat hij duidelijk is. Ook gewoon omdat hij zelfvertrouwen heeft als trainer. En laatst had je natuurlijk dat akkefietje met Hartz Moussa.
Ja.
Die bij Sturing eruit was gezet. En ja, dan kreeg hij ook vragen over. En dan zie je bij Slot dat hij denkt, ja, dit is zijn ervaring met Sturing. Ik ga er verder niks over zeggen, maar de ervaring met mij die er dus niet komt, die zal anders zijn. Dus ik heb ook niet het idee dat hij nu denkt van, ja, van die Sala moet ik razendsnel af, want dat is een vervelende jongen. Ik heb ook geen idee hoor of dat een speler is die op de WIP zit of dat ze daar klaar mee zijn al die jaren.
Nou, ook een jaar, dit jaar werd ook al genoemd Saudi-Arabië eventueel hè, voor hem, dat hij daar nog naartoe wil gaan.
Mané is natuurlijk al die kant, die wel eerst via Bayern en zo die kant op gegaan. Dus dat zou best kunnen, maar na een paar jaar Arne Slot als trainer te hebben gezien, heb ik wel het idee dat hij denkt, wat anderen niet lukt, lukt mij wel. En dat komt ook nog wel redelijk uit qua voetbal. En ik denk dat het in de benadering met spelers ook wel iets is.
Ik heb even gekeken trouwens, want je begon over Liverpool en het pre-season seizoen, zeg maar, waar ze spelen. Inderdaad, Amerika. Zij gaan naar Philadelphia. Daar spelen ze in ieder geval tegen Arsenal. Daarna spelen ze daarna in South Carolina op 3 augustus tegen Manchester United. Dus als Erik ten Hag nog trainer is van United, is de eerste ontmoeting tussen Slot en ten Hag al gelijk op 3 augustus in Amerika. Dus dat is wel een aardige potje natuurlijk.
Dan is het EK wel afgelopen.
Dan is het EK wel afgelopen. Dus dat kan Sipko zo aansluiten, denk ik.
Ja. En wij ook eigenlijk.
En wij ook. We kunnen gelijk naartoe, toch? We kunnen daar... dat lijkt me wel. Dat is toch wel... Maar goed, dat is de eerste wedstrijd waar ze elkaar zouden kunnen treffen. En ze gaan inderdaad naar Amerika. Dus dan zullen ze in die laatste week van juli al die kant op gaan.
Je verwacht overigens wel, ja... Ik ben geen insider, maar als ik Manchester United zie voetballen, dan kan ik me niet voorstellen dat ze daar uiteindelijk nog van zeggen, nou, we gaan het toch weer proberen. Ik snap ook wel dat de problemen wat dieper liggen, maar het is ook niet zo dat die huidige resultaten en misschien het vertrouwen geven dat het volgend seizoen wel goed komt en nu weer gelijk spelen tegen Burnley thuis.
Ja.
Het is allemaal erg mager en er zal een FA Cup, eventuele FA Cup winst ook niet veel aan veranderen, vrees ik.
Nee, nou, vertel dan op, wie wordt de opvolger van Slot? Want we kregen al veel vragen afgelopen week op X van Persie. Waarom wordt die nergens genoemd? Poesies kwam er ineens bij. Oosting hadden we het nog over gehad vrijdag in de podcast, maar die tekende gelijk prompt een contract. Betekende gelijk voor een jaar bij Twente.
Ja. Ja, ik weet niet of je allemaal langs wil gaan, maar Oosting is natuurlijk gedaan dan. Hè? Ja. Dat is razendsnel gedaan, want die heeft gewoon getekend. Van Persie, dat is eigenlijk vrij duidelijk. Ja, dat is een onervaren jeugdtrainer die het in de jeugd vrij goed schijnt te doen. Maar daar moet je natuurlijk altijd je vraagtekens bij zetten in de zin van het is jeugdvoetbal. Hè? Niet om hem klein te houden, maar jeugdvoetbal presteren is natuurlijk iets anders dan meteen een eerste elftal doen. Hij heeft heel veel potentie, hoor je heel veel mensen zeggen. Maar hij wil zelf hoofdtrainer zijn. Nou, dat kan bij Feyenoord nu waarschijnlijk nog niet. Dus gaat hij het elders proberen.
Dat wordt dus Heerenveen, voor de duidelijkheid.
Ja, Heerenveen, hebben we het over gehad. Volgens mij is dat een perfecte stap, los van of Slot wel of niet was gebleven. Ja daar kijken hoe het wel of niet kan als je als hoofdtrainer en dan de fouten die je daar maakt niet meer maken als je in de top komt te werken. En Marino Pušić heb ik in eerste instantie van gedacht, nou ja, daar hebben ze 5,5 ton voor betaald, Shakhtar, om hem weg te krijgen rond de winter. Lijkt me sterk dat ze hem dan nu weer terug laten gaan. Ik weet niet wat hij in zijn contract heeft op laten nemen. Hij heeft wel een aantal voordelen die zeker niet uitsluiten dat hij in beeld zou kunnen raken. Want in die fase zitten we volgens mij. Ik geloof niet dat de Kloeze nou echt al heel erg aan het jagen is en die gaat met mensen intern erover praten, maar hij moet dat wel grotendeels zelf beslissen. Maar als je het jezelf niet al te moeilijk wil maken, dan zou je kunnen zeggen, ja, Pušić heeft in de staf bij Slot gewerkt, weet hoe dat voetbal gespeeld moet worden, weet welke intensiteit erbij hoort, was graag gezien trainer in de spelersgroep, weliswaar als assistent, kan altijd veranderen als je hoofdtrainer wordt. Heeft ook wel wat aanbidders binnen de club, ook in de raad van commissarissen, begrijp ik. En dan zit je al snel weer in de hoek van Troost, van Bodegom, dat wat mensen zijn die niet onbelangrijk zijn. Dus en gaat met Shakhtar kampioen worden. Ik weet niet wat de deal daar is. Of zij zeggen van, ja, je hebt hier nou een driekwart jaar gezeten, we laten je weer gaan. Of we gaan er heel moeilijk over doen. Dat zou natuurlijk een heel andere situatie kunnen veroorzaken. Maar ik denk wel dat hij op een lijstje erbij gezet zou kunnen worden. Waarbij ik hier dus niet zeg, ze bellen morgen en Pušić wordt de nieuwe trainer.
Nee, duidelijk.
Maar ik denk wel dat ze ook over hem gaan praten. Ja.
Ja. Overigens werd er nog een feestje gevierd. Een kampioensfeestje in Italië. Denzel Dumfries deed daarvan zich spreken. Die kreeg een spandoek aangereikt van een supporter. Daarop was hij te zien. En dat hij daar Theo Hernandez aan de ketting hield. Een soort van pitbull. En werd vastgehouden door Denzel. En Denzel was er niet onbescheiden over. Die stond vrolijk te zwaaien met dat spandoek.
Zeker. En we spelen binnenkort tegen Frankrijk.
Ja, slim. Goed moment om te doen, of niet?
Er zit wat historie aan vast, hè, voor de mensen die het niet allemaal volgen. Hernandez en Dumfries, die hebben zoiets, als die elkaar al zien, is de irritatie al zo hoog dat ze elkaar aanvliegen. Hè? Dat heb je wel eens met mensen. En Hernandez heeft volgens mij al 2 keer een rode kaart tegen hem gehad. En Dumfries kreeg hem nu zelf ook. Ze werden er allebei
maandag
uitgestuurd.
Maandag was dat, hè? Ja, toen ze kampioen werden.
Ja, maandag in die kampioenswedstrijd. Maar zij kunnen heel weinig van elkaar hebben. Dus ik geloof Fratesi in zijn rug werd gelopen door Theo Hernandez. En Denzel Dumfries was er net ingekomen en die greep hem meteen beet. Ik begreep dat zijn vingers richting zijn mond gingen. En dat hij Hernandez weer dacht van, wat maak jij me nou? Dus ja, die zitten heel snel in de irritatiezone bij elkaar. Maar straks op het EK, dan is dat misschien toch wel een dingetje. Ik geniet van Denzel Dumfries op allerlei vlakken. Deze jongen is zo puur, dat hou je bijna niet voor mogelijk. Dus hij krijgt dat spandoek, hij denkt er niet over na en hij zwaait ermee. Maar je kunt er bijna op rekenen dat straks rond zo'n grote wedstrijd op het EK weer uitvergroot wordt.
Ja.
En de vraag is of Hernandez, want hij werd daarin wel een beetje beledigd natuurlijk op dat spandoek. Hè? Dat was een hond waar zijn hoofd op was gezet. Die zat aan de ketting bij Denzel. Maar dat hij dan, of hij dan bij hem, of het nog erger en erger wordt, wat ik me wel kan voorstellen. Of dat hij denkt, nou, nu gaan we misschien straks een paar stappen te ver, laten we het ook maar weer deescaleren. Maar ja, rond zo'n toernooi is het toch altijd wel interessant om die kleine extra dingetjes in de gaten te houden.
Het enige wat de bondscoach hoeft te doen is gewoon een plakkertje met een krantartikeltje, fotootjes op te plakken op de locker van Hernandez en klaar, hè?
Maar in deze situatie zou je eigenlijk bij allebei... Want ze hebben helemaal niks nodig om boos op elkaar te worden. Dus iets extra's, dat maakt het, dat maakt er bijna moordneigingen van, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben wel benieuwd. Ik kan me wel voorstellen als je euforisch bent. Je bent kampioen geworden. Je gaat door die stad. Ik heb beelden gezien hoeveel mensen er in Milaan waren. Het is ongekend hoeveel de mensen die titel hebben gevierd. Dat je dan ook wel eens denkt van, joh, wat kan mij het allemaal schelen? En dat je misschien later denkt, ik weet niet of dat nou voor de rest van de tijd of dat nou handig is. Maar bij Dumfries zie je altijd wel dat hij toch een klein beetje zijn schouders ophaalt. Aan de andere kant, ik heb de documentaire gezien van Noah Lang. Hè?
Ja.
Noah Lang gaf op een gegeven moment een interview waarin hij met alles en iedereen met de grond gelijk maakte. En dat had hij eerst aan Dumfries laten lezen. En zei, kijk eens hoe mooi het. En dat Dumfries gezegd, ik weet nou niet of dat zo verstandig is, Noah. Ik zou het zelf niet doen. Dus hij is wel iemand die ook nadenkt over de gevolgen. Waar Noah Lang van zei van, ja, maar ik doe het wel. Ik moet misschien nog wel wat harder. Dat zit in zijn karakter ook. Heeft Dumfries toch wel het idee van, misschien komt er in de toekomst wel iets waarin het niet zo handig is. Ja, in dit geval is het al gebeurd. Dus het zal in een opwelling zijn gebeurd, maar ik ben benieuwd wat dat nog voor nasleep oplevert straks ook in de media.
Zeker. Nou, wij gaan tot slot van deze podcast naar de vraag van vandaag.
Ja.
De vraag van vandaag.
En dit was de vraag afgelopen vrijdag van Leon voor jou, want je had een moeilijke vraag bij Leon neergelegd. Dus dit is dan de vraag die hij weer teruggeeft aan jou, hè?
Het gaat bij PSV natuurlijk allemaal om records in deze periode. En ik vind wel dat we bij de kampioen een beetje moeten blijven. Tenminste, een link. PSV kan nog steeds de kampioen worden met het minste aantal tegengoals in de geschiedenis van de Eredivisie. Dat staat op 18 als kampioen. Mm-hmm. En ze hebben er op dit moment 17 tegen, geloof ik, uit het hoofd. Dus dat kan nog steeds. Maar er is één ploeg die het record heeft van het minste aantal goals in de Eredivisie. Die ploeg werd geen kampioen in dat seizoen. Mijn vraag is, welke ploeg is dat? Welk seizoen? Noem de keeper van die ploeg en 2 verdedigers.
Nou, kom maar op.
Ja, maar dat is wel een moeilijke. Want als je de eerste al niet weet, dan weet je natuurlijk ook de rest niet. Maar hij zegt geen kampioen geworden.
Nee, ze zijn geen kampioen geworden. Zal je het aantal tegendoelpunten geven? 13.
Oh, ik dacht 18.
Nee, 13 tegendoelpunten in een seizoen zonder kampioen te worden. Hè? Want 18 is het record van PSV. Maar dat was het record dat ze kampioen werden met 18 tegendoelpunten. Maar deze ploeg had nog minder tegengoals in één seizoen. Dat is nog steeds het record in de Eredivisie.
Nou ja, ik hou het maar simpel. Dan moet het FC Twente zijn, want het komt uit de oosten, deze vraag.
Ja, daar help je. Dat is goed. Oké, maar dan de keeper.
Piet Schrijvers.
Piet Schrijvers, ja, heel goed. En echt? Ja, echt. En er 2 verdedigers erbij?
Verdedigers uit die tijd. Kees van Iersel?
Ja?
Nee, weet ik niet.
Epi Drost?
Epi Drost, ja.
Je had ook nog de Vries kunnen noemen of Orana. Maar inderdaad, dat waren de namen. En Hulde richting Koen, die deze vraag via Instagram goed beantwoord had. Hij zei van de kapietschrijvers inderdaad, Epi Drost en Kees van Iersel. Het was Twente. En als PSV-supporter had hij al stiekem naar het record gekeken. Zei hij, helaas gaan we dat record niet meer halen. Des te knapper is dat record van Twente eigenlijk ook. Wat ze hebben gevestigd toen in 71-72.
Ja, nou, heel knap. Ja.
Dus bij deze.
Lang geleden.
Zeker, lang geleden. Een vraag van lang geleden. Dus de eervolle vermelding is uitgedeeld. Jij mag de vraag voor morgen neerleggen.
In 1988 werd PSV ook landskampioen. Wim Kieft werd toen topscorer van Nederland. De nummer 2 op de lijst was geen PSV'er, de nummer 3 wel. Wie waren nummer 2 en 3? En 3 was dus ook een PSV'er.
Nou, als je dat weet, wie de nummers 2 en 3 op die topscorerslijst waren van de Eredivisie seizoen 87-88 en wie die tweede PSV'er was, laat het even weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of stuur mij op Instagram een DM'tje. En morgen hoor je het antwoord, want dat staat weer de eervolle vermelding op het spel. Morgen een nieuwe podcast bij Maarten Wijfels. Rick Elfrink dan ook weer over de defensie van PSV en tal van actuele voetbalzaken. Onder andere een luisteraar van de Voetbalpodcast die heeft uitgezocht of je nou in zware competitie meer nadeel hebt van de Champions League, of dat je daar dan voordeel van zou kunnen hebben of niet, hoe dat nou zit. Hè? City werd uitgeschakeld. Wij zeiden toen, ja, zou het dan komen omdat ze een zware competitie hebben? Dat vroegen de Duitsers zich ook af, omdat Bayern München al lang en breed wist waar ze voor moesten spelen. Maar is dat nou echt zo als je de cijfers erbij pakt? Dat morgen in de AD Voetbal Podcast.
Ik ben benieuwd.
Mooi. Dankjewel, Mikos. Mooie dag.
Ja, hetzelfde.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.